Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst hier in de kerk en thuis als u met ons meeluistert en kijkt. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Aanstaande woensdagavond 13 januari vergadert de kerkraad vanaf 7:30 op de kerkzolder. Er wordt nog niet gecollecteerd in de diensten. We vragen u om uw gave over te maken naar het rekeningnummer van de kerk. En daarbij vragen we in het bijzonder uw aandacht deze dag voor de extra collecte voor het LCJ. Tot zover deze mededeling. En voor de genoemde datum geldt: zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we beginnen, gemeente, met psalm 114, het eerste vers. Dat is een wat onbekende psalm, maar past goed bij de tekst. Toen Israël het Egyptisch rijksgebied en het volk zo vreemd van aard en taal verliet, werd Juda God ter woning. En wat er volgt, psalm 114, het eerste vers. Vanmorgen worden we voor de spiegel van Gods heilige wet geplaatst. Na het horen van Gods wet zingen we deze keer niet uit psalm 119, maar uit psalm 81, dat zowel bij de wetslezing als de schriftlezing past. Psalm 81, het elfde vers: Ik ben de Heere die u door mijn hand uit Egypteland leidde, vrij en veilig. Daarna luisteren we verder naar het woord van God. We lezen eerst uit Matthäus 2, de versen 13 tot en met 23... En vervolgens uit de profetieën van Hosea, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 11. Dus we luisteren naar Gods wet. Daarna volgt psalm 81, vers 11. En we lezen Matthäus 2, vers 13 tot en met 23 en Hosea 11.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere van uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naasten is. Toen zij nu vertrokken waren, zie, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, zeggende: sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder en vliet in Egypte en wees al daar totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan, opgestaan zijnde, nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat er van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. En enige afgezonden hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem in al deszelfs landpaden waren, van 2 jaar oud en daaronder, na de tijd die hij van de wijze naastiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. Toen Herodes nu gestorven was, zie de engel des Heeren verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende: sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls, want ze zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Hij dan, opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Maar als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring, vermaand in de droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, omdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is: dat hij Nazarener zal geheten worden. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Maar gelijk zij hen lieden riepen, alzo gingen zij van hun aangezicht weg. Zij offerden de Baals en rookten de gesneden beelden. Ik nochtans leerde Efraïm gaan. Hij nam hem op zijn armen, maar zij bekenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met mensenzelen, met touwen van liefde, en was hun als degene die het juk van op hun kinderbakken oplichten, en ik reikte hem voeder toe. Hij zal in Egypteland niet wederkeren, maar Assur, die zal zijn koning zijn, omdat zij weigerde te bekeren. En het zwaard zal in zijn steden blijven en zijn grendels verteren en opeten vanwege hun beraadslagingen. Want mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Zij roepen het wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogt hem. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm, u overleveren, o Israël? Hoe zou ik u maken als Adama, u stellen als Zeboïm? Mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is tezamen ontstoken. Ik zal de hittigheid mijn stoorns niet uitvoeren. Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven. Want ik ben God en geen mens. De Heilige in het midden van u. En ik zal in de stad niet komen. Zij zullen de Heere achterna wandelen. Hij zal brullen als een leeuw. Wanneer hij brullen zal, dan zullen de kinderen van de zee af al bevende aankomen. Zij zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Assur. En ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de Heere.
Gemeente, ik bedien u vanmorgen het woord van God uit de eerste schriftlezing. En daarvan de versen 14 en 15. Dus de tekst is Matthäus 2, de versen 14 en 15. Ik lees u die nog een keer voor. Hij dan, dat is Jozef, opgestaan zijnde, nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was aldaar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Tot zover de woorden van de tekst. Maar bidden we de Heere eerst om een gezegende dienst, om het licht en de leiding van zijn geest. We doen ook voorbeden en dankzegging. We bidden voor de ouderen die niet met ons naar de kerk kunnen komen, die ook met veel beperkingen te maken hebben. Vandaag in het bijzonder voor zuster Heren Meijer. We bidden voor de familie Van Veen uit Zandpoort. De vader van zuster Van Veen heeft een ernstige uitslag van onderzoeken gekregen. Heren, we danken de Heren dat het met broeder Verkerk uit Wilnis beter gaat, ook met zijn vrouw. En we bidden ook om verder herstel. Laten we de Heere danken en bidden. Getrouwe Heere, drie enige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, U die de bron bent van alle goed, tot U willen wij komen in deze eredienst als gemeente. U hebt ons samengeroepen rond uw woord, uw eeuwig blijvend getuigenis, waardoor u zich openbaart aan zondige mensen. Wij danken u, Heere, dat u die gelegenheid opnieuw geeft, hier in de kerk of thuis als we meeluisteren en kijken. Dat is uw goedheid en uw trouw, dat u opnieuw uw stem tot ons wilt richten. En Heere, dan smeken wij van u, geef ons uw zegen in deze dienst. Mogen we in ons hart ervaren dat u de levende bent, die in de Heere Jezus Christus ons nabij bent gekomen. En u ook ons nabij komt met uw woord en door uw geest. Heere, want u kent de weerbarstigheid van ons hart. U kent onze zonde in gedachten, woorden en daden. We hebben het ook zojuist weer gehoord uit de woorden van uw wet. En dan zou het verdiend zijn dat u niet meer tot ons spreken zou. Maar u doet dat wel. We hoorden uw stem reeds door de woorden van uw wet. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Heere, vergeef ons onze wetsovertredingen. Vergeef ons dat we uw liefde en roepstem zo vaak versmaden. Vergeef ons de verbreking van het verbond. In dat opzicht kunnen wij u niets aanbieden, waardoor we uw genade ons waardig hebben gemaakt. Maar Heere, wil ons aanzien in hem, uw geliefde Zoon, in wie u uw welbehagen hebt gehad. En geeft uw Heilige Geest in rijke mate dat die ons leidde. Want Heere, u kent ons hart, dat we ons zo vaak nog thuis voelen in Egypte, in een vrij leven, zo denken we, zonder u. Maar wat toch niet anders is dan slavernij. Heere, bevrijd ons eruit. Doe ons voor het eerst of opnieuw achter u aangaan, Heere Jezus Christus, uw voetstappen drukken. U die ook uit Egypte geroepen bent, waar we vanmorgen over zullen horen. Om te tonen dat u werkelijk de beloofde verlosser bent. Niet alleen voor uw volk Israël, maar voor alle geslachten van de aarde. Heere, opent u zo uw woord voor ons hart. Open ons hart voor uw woord en leid ons in uw waarheid. En wilt u alles wegnemen wat ons hindert om uw woord te horen. En Heere, als ons hart nog steeds gesloten is voor u, breekt u het dan open en leer ons te zien wie u bent, wie wij zelf zijn, maar ook wie u wilt zijn in de Heer Jezus Christus. Heere, zo bidden we voor de hele gemeente, voor onze kinderen, onze jongens en meisjes. Heere, leer ze al jong u lief te hebben, u te volgen. Geef zo concentratie om naar uw woord te luisteren, hier en thuis. We bidden u voor onze jongeren. Leer ook hen dat we in ons leven echt alleen toekomst hebben als we Christus kennen en dienen. Breng hen voor het eerst of ook weer opnieuw aan uw voeten. We bidden u voor alle in de gemeente de kracht van het leven, waar er veel beslommeringen kunnen zijn en dat we de tijd niet nemen om u in stilte te zoeken, om uw woord, uw stem te onderzoeken. Heere, mag de prediking op dat punt ook een aansporing zijn. Wij bidden u voor onze ouderen die in de avond van het leven gekomen zijn. Heere, doe ze leven in uw licht, geleid door de levensbron. We bidden u in het bijzonder voor die ouderen voor wie het niet meer gaat om naar de kerk te komen. Heere, zegent u hen. Wij bidden u in het bijzonder vanmorgen voor onze zuster Heeren Meijer in het verzorgingshuis in Vinkeveen. Heere, gedenkt u haar. Wees haar een rots om in te wonen. Een schuilplaats waar haar hart steeds toevlucht vindt in smart. Wij bidden u in het bijzonder voor broeder en zuster Van Veen. Nu de vader van zuster Van Veen zo'n ernstige uitslag van de onderzoeken heeft gekregen. En ook in de afgelopen week werd het door een gesprek duidelijk dat er geen genezing meer mogelijk is. Heere, wees u met hem. Wees u met zijn kinderen. Ook met broeder en zuster Van Veen in deze weg. Als het sterven zo dichtbij komt. Wat voelen we dat dan, als, zeker als de band met vader zo goed is. Heere, geeft u dan zelf getuigenis van uw genadewerk. En ook kracht om deze moeilijke weg te gaan. Heere, wij danken u ook samen met onze broeder en zuster Verkerk. Dat het weer beter mag gaan met hen. Heere, geeft u onze broeder ook verder herstel. En mogen ze beide hun hele leven in uw handen geven. Wees u ook met hen in de weg die nog voor ligt. Ook als het gaat over de revalidatie. Heere, geef dat ze beide mogen aansterken. En dat onze broeder ook weer thuis mag komen. Heere, zo bidden we u om uw zegen in deze dienst. Helpt u daarin. Geeft u het licht en de leiding van uw geest als we uw woord verkondigen. Weest u ook met ons in het luisteren naar uw woord. En geeft u de duivel geen kans om uw werk af te breken. Zegen ons zo in alles. Mag deze dienst uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw naam. Wij vragen u dat alleen om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de preek zingen we uit Psalm 80, versen 6 en 9. Gij vond in ons een welbehagen. Gij bracht, o God, in vroeger dagen uw wijnstok uit Egypteland. En ook vers 9. Keer weer, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. En wat er volgt, Psalm 80, vers 6 en 9 als inleiding op de prediking. In antwoord op de prediking zingen we Psalm 56, het zesde vers. Dus Psalm 56, vers 6, na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, schuin onder Israël, zo'n 150 kilometer naar het zuiden, ligt het land Egypte. Het land waar die grote rivier de Nijl doorstroomt, duizenden kilometers lang. Maar weten jullie waar het land Egypte vooral onbekend staat op dit moment? Juist, om zijn piramides. Die grote bouwwerken in de woestijn, net bij de steden vandaan, waar de koningen van Egypte vroeger in begraven werden, de farao's. En sommige piramides die staan er al meer dan 4000 jaar. En ze hebben een heel breed vierkant fundament en lopen dan aan alle kanten in een driehoek naar boven, naar de punt. Nou, vanmorgen gaat het over Egypte. Daar zullen we straks van horen. Maar ik moest bij de voorbereiding van deze preek ook denken aan de vorm van de piramides. Zoals ik zei, een groot vierkant fundament. Je zou kunnen zeggen, dat is de geschiedenis van het volk Israël. Een lange geschiedenis vanaf Abraham, Isaac en Jacob. Van Jacob die vanwege de honger naar Egypte trok. Maar ook de geschiedenis van de bevrijding van Israël uit Egypte door Mozes. De geschiedenis van de tocht door de woestijn. En dat ze uiteindelijk in het beloofde land Kanaan mochten gaan wonen. Een eeuwenlange geschiedenis van Israël waarin de Heere zorgt. Maar ook een geschiedenis van de zonde van afgoderij van Israël. En het volk wordt steeds kleiner. Eerst worden de 10 stammen weggevoerd. Daarna ook de 2 stammen. En het deel wat na de wegvoering na 70 jaar weer terugkeert, is maar een klein deel van het volk. De geschiedenis van Israël lijkt op een piramide. Groot en breed onderaan. Maar hoe hoger die komt, hoe kleiner. Maar het gaat wel allemaal naar één punt toe. Naar de spits van de piramide. En zo is het met de hele geschiedenis van Israël. Het gaat allemaal naar de spits. Het komt samen in het toppunt. En dat is de komst van de Heer Jezus Christus. Hij is de beloofde Messias van Israël. En net als Israël is ook de Heer Jezus naar Egypte gegaan. En heeft hij er gewoond. En is hij er weer uit vertrokken. En dat heeft een bijzondere betekenis voor Israël, maar ook voor ons. We horen erover in de tekst van vanmorgen. Matthäus 2, vers 14 en 15. Het thema van de preek is Gods kind uit Egypte geroepen. En dan letten we op 4 gedachten. In de eerste plaats op het bedreigde kind. De tweede plaats het beveiligde kind. De derde plaats op het beloofde kind. En in de vierde plaats kort het betalende kind. Dus Gods kind uit Egypte geroepen. Het bedreigde kind. Het beveiligde kind. Het beloofde kind en het betalende kind. Eerst dat eerste, het bedreigde kind. Jongens en meisjes, op eerste kerstdagmiddag hoorden we over de wijzen uit het oosten. En jullie weten het nog wel. Dat waren die wijze mannen, die sterrenkijkers, die dat wonderlijke licht aan de hemel zagen. En die toen naar het land van de Joden zijn gegaan. Want ze wisten het zeker. Er is een koning van de Joden geboren. En toen kwamen ze eerst bij het paleis in Jeruzalem. Daar waar koning Herodes woonde. Maar daar was geen koningskind geboren. En door het woord van de Heere dat Herodes aan de schriftgeleerden had gevraagd, kwamen ze in Bethlehem terecht. En de ster heeft hen daar geleid naar het huis waar Jozef, Maria en het kind waren. En ze hebben geknield. Geknield voor het kind van Bethlehem, de redder, de Heer Jezus Christus. En ik heb toen een vraag gesteld aan jullie. Gaan jullie ook zo op weg naar de Heer Jezus om voor hem te knielen? Gemeente Herodes had aan de wijze een duidelijke boodschap meegegeven. Reist heen, onderzoek naastig, dat betekent nauwkeurig, naar dat kindeke. En als u het gevonden zult hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. Wat een leugen was dat. Verpakt in zalvende woorden. Maar de Heere ziet het hart aan. Hij kijkt dwars door koning Herodes heen. Hij kent, zo zingen we met een psalm, van verre mijn gedachten. Ja, mijn gedachten. Het kind, Gods zoon, wordt bedreigd. Maar de wijzen uit het oosten, die weten daar niet van. Jozef en Maria weten dat ook niet op dat moment. Maar de Heere zorgt. Want opnieuw verschijnt er een bode van de hemel, een engel. Eerst aan de wijzen uit het oosten. Ze moeten niet teruggaan naar Herodes, maar naar hun eigen land vertrekken via een andere weg. Maar daarna krijgt ook Jozef een boodschap van de Heere. En opnieuw krijgt de geschiedenis dan een wending. Er staat in vers 1, zie. In vers 13, zie. En we weten, dan komt er iets belangrijks. Dan gaat het anders dan we verwachten. Want wat konden we verwachten? Kijk, wij weten hoe de geschiedenis verder is gegaan. Dat hebben we ook zojuist gelezen. Maar de wijzen uit het oosten wisten dat niet. Nergens is te lezen dat de wijzen Herodes niet vertrouwden. Toen hij zei dat ook hij de nieuwgeboren koning wilde aanbidden, was er geen van de wijzen die zei, ja, maar dat liegt u. Misschien hebben de wijzen het wel tegen Jozef en Maria gezegd. Ja, wij zijn nu hier, maar binnenkort komt Herodes ook nog op bezoek. En of die wijzen die goddelijke openbaring met Jozef en Maria hebben gedeeld, dat blijkt ook niet. Kortom, wat konden we verwachten? We konden verwachten dat Herodes inderdaad zou buigen. Dat hij zou doen wat hij zei. Aanbidden. Aanbidden, de Messias van Israël. Hij had van hem gehoord. Via de schriftgeleerden en de fariseeën. En hij wist inmiddels ook dat het woord van God vervuld werd. Ik wil aanbidden. Dat mochten we verwachten. Maar gemeente, dan rekenen we buiten de duivel. Ja, Herodes is zelf volledig verantwoordelijk voor zijn gedrag en voor zijn sluwe plannen en voor de kindermoord die hij later laat plegen. Maar achter dit alles zit de Satan, zit de grote strijd tegen het levende kind. De strijd die de vorst der duisternis met dit kind aangaat. En gemeente, de duivel die heeft ook bijbelkennis. Vaak meer dan wij. En hij weet heel goed dat dit kind van Bethlehem het beloofde zaad is uit Genesis 3. Dat hem de kop gaat vermorzelen. En het grote plan van de Satan bestaat eruit om de verlossing en de vernieuwing van Gods kind te voorkomen. En heel de wereld mee te sleuren in zijn eigen verderf. En in de geschiedenis van Israël gebruikt hij daarvoor allereerst de farao's in Egypte. Nadat Jozef gestorven is, Want dat volk Israël moet uitgeroeid worden. Want dan zal ook de verlosser niet komen. En eerst krijgen de Israëlieten dan te maken met grote onderdrukking als ze de steden Pithom en Raamses moeten bouwen als slaven. Daarna krijgen de vroedvrouwen de opdracht om de groei van het volk Israël te stoppen en de jongetjes te doden. Vervolgens stuurt hij zijn soldaten op pad om de jongetjes in de rivier de Nijl te gooien. Als een type van de antichrist gaat de farao tekeer. Maar achter dat alles zit de hand van de Satan. Maar wat gebeurt er daar dan in Egypte? Dan grijpt de Heere in. Hij roept Mozes om het volk Israël uit Egypte te leiden. Want de Heere heeft zijn volk Israël lief. Zijn raad, zijn welbehagen loopt via Israël. De Messias moet geboren worden. Er zal verlossing komen. En als de Heere Mozes dan roept, dan krijgt hij ook direct te horen wat hij tegen de farao zeggen moet. En ik lees u dat eens voor uit Exodus 4, vers 22. Daar zegt de Heere dit. Alzo zegt de Heere. En dat moet hij dus tegen farao zeggen. Mijn zoon, mijn eerstgeborene, is Israël. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken, dat hij mij dienen. Hoort u dat? Israël is Gods zoon. En nu in Matteüs 2 staat er opnieuw een type van de antichrist klaar om Gods zoon te doden. Net als toen in Exodus. En als het de Satan lukt om dit kind van Bethlehem te doden, dan heeft hij overwonnen. Dan is er geen redding meer mogelijk. Maar gemeente, de hemelse vader van dit kind is veel machtiger dan alle machten van de hel en de antichristelijke machten op aarde. Ja, dit kind is gekomen om te sterven in plaats van zondaren. Dit kind is gekomen om de schuld met God te verzoenen. Maar hier is het Gods tijd nog niet. Eerst moet de schrift vervuld worden in het leven van dit kind. En daarom staat er in vers 13, zie. Jozef krijgt opnieuw een droom. En opnieuw spreekt daarin een engel van de Heere, net als bij de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. En de boodschap die Jozef krijgt, die is duidelijk. Neem het kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het zeggen zal. En Jozef die krijgt ook de reden van dit goddelijke bevel te horen. Herodes wil dit kind doden. Het is trouwens opvallend, gemeente, dat in Matteüs 2 steeds sprake is van het kind. Er staat niet Jezus, er staat niet Christus, er staat niet de zoon van Jozef en Maria. Nee, het kind. En pas daarna wordt er gesproken over Jozef en Maria. Het kind staat centraal. Het kind moet naar Egypte toe. Hij moet als plaatsvervangende borg dezelfde weg gaan als die andere zoon van God, Israël. En straks zal ook dit kind uit Egypte geroepen worden om als eeuwige zoon van God de bevrijdende weg uit Egypte te gaan. Dit bedreigde kind is daarom helemaal geschikt om zondaren die vastzitten in de zonde en de geestelijke dood en de macht van Satan, waar Egypte het beeld van is, te bevrijden. Niet Herodes regeert. Niet de hel regeert. Niet de vorst der duisternis en de antichristelijke machten regeren. Ook al komen die machten in de loop van de geschiedenis, ook in onze tijd, steeds meer en meer openbaar. De Heere regeert. En het loopt hem niet uit de hand. Want gemeente, ook al is het zo dat Satan achter die sluwe gedachten van Herodes zit, nog meer is waar dat Herodes slechts een klein radartje is in Gods heilsplan. Want dit kind moet naar Egypte om zaligmaker te kunnen zijn. En daarom moet hij ook beveiligd worden. Dat brengt ons bij het tweede, het beveiligde kind. Jongens en meisjes, jullie hebben vast wel eens van vluchtelingen gehoord. Mensen die op de vlucht zijn voor geweld in hun eigen land. Of vanwege honger. Of vanwege armoede. Vluchtelingen. Hier wordt de Heer Jezus een vluchteling. Dat woord gebruikt de engel ook tegen Jozef. Vliet, dat betekent vlucht. Er is gevaar. Ga naar een plaats waar het veilig is. Want dit kind moet beveiligd worden. Het is niet zomaar een vluchteling. Het is de zaligmaker van de wereld. Hij is gekomen om te verlossen. En daarom mag hij niet als kind sterven. Maar het is wel duidelijk dat de Heer Jezus zelfs als kind al moet lijden. Het gebeurt hier. Gemeente, wat is dat ook een beproeving geweest voor Jozef en Maria. Wat een overgang ook. Eerst wordt hun kind door machtige en rijke wijzen uit het oosten aanbeden. En nu moet de koning der Joden als een vluchteling het land verlaten. En omdat de engel spreekt over opstaan en vluchten, is er ook haast bij. Daarom wacht Jozef geen moment. Als dienaar van de hemelse vader van dit kind is hij opnieuw gehoorzaam. En nee, hij mag niet zelf bepalen naar welk land ze vluchten. Dat is opvallend. De engel zegt naar Egypte. Was dat het meest dichtbij? Vanuit Bethlehem? Nee. Nee, aan de andere kant van de Jordaan lag ook een land waar Herodes geen macht had. Het land van de Nabateërs, het huidige Jordanië. Bovendien, de weg naar Egypte, die was niet alleen langer, maar ook veel moeizamer. Ze zouden zo'n 150 kilometer moeten afleggen, dan zouden ze pas bij de grens met Egypte zijn. En toch klinkt nadrukkelijk dit bevel, naar Egypte. En daaruit blijkt dat Gods bedoelingen met deze vlucht veel hoger zijn dan alleen de beveiliging van dit kind. Dat blijkt straks wel uit vers 15. Maar Jozef hoort alleen dat bevel in de nacht. Vlucht. Misschien vraagt u zich af, waarom moet dat zo? Had de Heer de Herodes niet kunnen weerhouden van zijn plannen? Had de Heer deze tiran niet kunnen doden? Ja, dat lag in Gods macht. Maar hier stuiten we op het geheim van de godsregering. Daarin worden de kwade machten voor een tijd gedragen en niet van de aarde weggevaagd. Terwijl Gods kinderen zich het vege lijf moeten redden of vervolgingen meemaken. Zo kan Gods weg zijn. Een weg van beproeving, van vragen. Een weg waarin we soms niets begrijpen van Gods regering over alle dingen. Zulke wegen wil de Heere gebruiken om zijn kinderen dicht bij zich te houden. Om hen te leren volgen. Om hen los te maken van allerlei aardse genoegens en verwachtingen. Maar wat een troost is het dan. Dat ook Christus zulke onbegrepen wegen heeft moeten gaan. Hij werd vervolgd, hij werd bedreigd, hij moest vluchten. Hij is de zijne in alles gelijk geworden. Hij moest door verdrukkingen heen de toegang tot het koninkrijk van God verwerven. En zijn kinderen mogen hem volgen. En moeten door verdrukkingen het koninkrijk van God binnengaan. Ondertussen is het wel een onbegrepen weg voor Jozef en Maria. Maar wel de weg waarin de Vader van de Heer Jezus Christus zijn beschermende schild over zijn kind uitstrekt. En daarvoor gebruikt hij zwakke mensen als Jozef en Maria. Zij worden eraan herinnerd, aan die boodschap die Simeon tegen hen heeft verteld. Zie, deze wordt gezet tot een val en een opstanding van velen in Israël en tot een teken dat niet weersproken zal worden. En hij zei erbij, ook een zwaard zal door uw ziel gaan. En hier gebeurt dat voor de eerste keer. Herodes heeft het op hun kind gemunt. Ja, hun kind, maar bovenal hun zaligmaker. Jozef en Maria pakken hun spullen. Ze beseffen wat er op het spel staat als Herodes het kind wil doden. Maar de hemelse Vader waakt. En zij krijgen slechts de opdracht: bewaar het hemelse pand dat u is toebetrouwd. Ze hebben de geschenken die ze van de wijze hebben gekregen om te dienen als levensonderhoud. En zo vertrekken ze in de nacht naar Egypte. Nee, ze hebben geen ster om hen te geleiden. Ook geen vuurkolom zoals Israël die had. Jozef en Maria hebben eenvoudig het woord van de Heere. Vlucht in Egypte en wees daar totdat ik het u zeggen zal. En dat is toch ook een bemoedigende boodschap. Wees daar, totdat ik het u zeggen zal. Daaruit blijkt dat de Heere zelf voor de veiligheid van dit kind instaat. Hij wijst de plaats van veiligheid aan. En hij zal ook bepalen hoe lang het kind daar blijven moet. En hij zal hem ook weer terugbrengen in het land van David. Waar Jozef en Maria met hun kind precies hebben gewoond, dat staat er niet. Wel weten we dat er in die tijd grote Joodse kolonies waren in Egypte. Sinds de tijd van Alexander de Grote, in de 4e eeuw voor Christus, hebben vele Joden zich in Egypte gevestigd. Vooral rond de stad Alexandrië. En het is denkbaar dat ze in die buurt zijn gaan wonen. Maar de schrift zwijgt erover. Want Matthäus schrijft met een hoger doel. Als Jood schrijft hij allereerst voor zijn eigen volk. En door deze geschiedenis brengt hij ze in gedachten terug naar hun eigen geschiedenis. Het kind Jezus zoekt behoud en veiligheid in Egypte. Net als Jacob dat deed met zijn zonen. Jacob, die Israël genoemd wordt. De stamvader van het volk. En Matthäus wil de overeenkomst laten zien tussen Gods zoon Israël en Gods zoon Jezus. Met maar één doel. Dat ze Jezus als Gods zoon gaan herkennen, erkennen en voor hem gaan buigen. En tegelijkertijd, gemeente, is het een aanklacht voor het volk van Israël. Dat dit kind vluchten moet. Dit kind dat als verlosser is gekomen tot het zijne, moet beveiligd worden in Egypte, omdat de zijne hem niet hebben aangenomen. Gemeente, hoe is dat bij ons? Moet de Heer het ook van ons zeggen? Hij is gekomen tot ons. Christenen uit de heidenen, die hij bij het zijne heeft gevoegd. Maar ook die hebben hem niet aangenomen. Laten we toch zijn als Jozef, Hij ontving een droom met een moeilijke boodschap, maar hij was gehoorzaam. Als wij in Gods weg gaan en stil de Heere volgen zoals Jozef dat doet, ook als zijn weg onbegrepen is, dan zal hij ons bewaren. Want hij of zij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Maar dan moeten we wel het eigendom van dit kind zijn. Door het geloof. Dan zijn we bewapend tegen de antichristelijke machten en de listen van de duivel. Ja, dan geldt ook van ons, door genade, dat we een beveiligd kind zijn. Ik zei het u al, hoe lang Jozef en Maria in Egypte zijn geweest, dat staat er ook niet. Wel weten we dat ze er zijn geweest totdat Herodes stierf. Maar hoe lang dat is geweest, dat is kennelijk niet belangrijk. De Heere zelf gaat het duidelijk maken aan Jozef. Want dit kind moet ook weer vanuit Egypte naar Kanaan. Want zo heeft de Heere het beloofd. En dat brengt ons bij het derde. Het beloofde kind. Want dat ze weer terug zouden gaan naar Kanaan, had de engel er al aan het begin direct bij gezegd. De periode in Egypte is begrensd, totdat ik het u zeggen zal. En dat moment breekt aan als die wrede koning Herodes sterft. Want in vers 15 staat, en was al daar tot de dood van Herodes. Dan is het gevaar van deze sluwe koning geweken. Ja, hij heeft nog vreselijk gehandeld in Bethlehem. Alle jongetjes van 2 jaar oud en jonger heeft hij laten ombrengen. Maar niet lang daarna moet hij zelf sterven. En moet hij verschijnen voor de almachtige God. Huiveringwekkend. Herodes heeft bij zijn dood het eeuwig oordeel over zich horen uitspreken. Waarom? Omdat hij wel van dit kind gehoord heeft. Hij was zelfs de eerste die de geboorte van de koning der Joden verbond met de komst van de Messias. Maar hij heeft niet gebogen. Hij wilde maar één ding. Dit kind moet dood. Herodes heeft zich vergrepen aan dit kind. Hij heeft zich gestoten aan dit kind en is ten onder gegaan. Net zoals een ieder die niet buigt voor dit kind en het bloed van Jezus Christus onrein acht. Het is een ernstige waarschuwing voor ons. Want Herodes is gestorven, maar dit kind leeft tot in eeuwigheid. Dit kind moet ook blijven leven. Er lag nog een belofte uit het Oude Testament. En Matthäus haalt deze belofte door het licht van de Heilige Geest naar voren. De belofte uit Hosea 11 vers 1. Matthäus citeert de belofte letterlijk zoals we die ook zojuist hebben gelezen uit het Hebreeuws. Opdat vervuld zou worden wat door de Heere gesproken is door middel van de profeet. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. In Hosea 11 vers 1 lezen we, als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En daarmee laat Matthäus zien, de terugkeer van dit kind uit Egypte is beloftevervulling. En het werpt ook een bijzonder licht op Gods handelen met dit kind. Het kind Jezus gaat als zoon van God helemaal de weg van die andere zoon van God, Israël. Matthäus legt dat verband voortdurend tussen Christus en Israël, die beide Gods zoon genoemd worden. Ik zei het al, zo moest Mozes tegen de farao spreken. Mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Maar Jezus doet als eeuwige Zoon van God de geschiedenis van Israël over, omdat zij gefaald hebben. En zo wordt hij Israëls verlosser. Hij moet uit nood naar Egypte vluchten. Hij wordt geroepen uit Egypte. Hij komt net als Israël in de woestijn. Matthäus 4. Hij gaat net als Israël door de Jordaan. Matthäus 3. Hij legt voor Israël Gods wet uit als Mozes in de bergrede. Dat plaatst deze geschiedenis in het licht van Jezus' plaatsvervangende werk op aarde. Hiermee laat Matthäus zien dat niet Israël de verlosser is, maar dat Jezus dat is. Dat hij, daar waar die eerste Zoon van God gefaald heeft, wel overwint. En de duivel weerstaat. Ja, dat hij dus echt de Zoon van God is. Omdat hij in die weg gaat van dat andere kind van God, Israël. En daarom laat Matthäus steeds die parallel zien. Jezus vervult niet alleen de schrift, maar gaat ook Gods weg die helemaal in overeenstemming is met de schrift. En hier met het schriftwoord uit Hosea, uit Egypte, heb ik mijn Zoon geroepen. Want gemeente, het was nodig dat er een plaatsvervangende Zoon van God kwam. Dit kind, dat al direct beloofd was na de zondeval in het paradijs. Ja, Israël is ook als Gods Zoon uit Egypte gegaan. Maar ze gingen die weg steeds mopperend, met gebalde vuisten tegen God. Ze zijn die weggegaan in ongeloof. Ik denk bijvoorbeeld aan wat we lezen in Numeri 14. En al de kinderen Israëls murmureerden tegen Mozes en tegen Aaron. En weet u wat ze dan zeggen? Och, waren we maar in Egypte gestorven. Zou het niet goed zijn om naar Egypte weder te keren? En als ze dan eenmaal in het beloofde land zijn, is de geschiedenis van Israël een verdrietige geschiedenis van afgoderij, zonde, afkeer van God en van zijn dienst. Israël heeft gefaald. En wat was nu de kern van Israëls zonde? Ja, ze werden als Gods Zoon uit Egypte geroepen. Maar het was de zonde van verbondsbreuk en wetsovertreding, waardoor de profetie in Hosea niet door Israël is vervuld. Daarvoor was het nodig dat er werkelijk een gehoorzaam kind uit Egypte zou worden geroepen. En dat gebeurt hier. En daarom ligt onze hoop en ons uitzien niet in Israël, maar in die andere Zoon van God. De eeuwige Zoon van God. Het beloofde kind. Want hij gaat in gehoorzaamheid en in vernedering de weg van God. Hij gaat daar in plaats van Israël om Israël te verlossen. En ook alle die na Pinksteren uit de heidenen tot Gods Israël zijn gevoegd. Tot dat eeuwige en geestelijke volk van God. Waarom doet de Heere dat? Gemeente, dat is enkel liefde. Dat klinkt ook mee in het citaat uit Hosea. U moet er maar op letten, altijd als er een citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe wordt genoemd, dan klinkt in dat ene citaat het hele gedeelte mee. Dus ook als Hosea 11 vers 1 hier wordt genoemd, klinkt heel Hosea 11 mee. En wat lezen we verder in Hosea 11? Nou, over het volk van Israël niet veel goeds. Ze offerden aan de Baals, ze rookten aan de gesneden beelden. Maar wat lezen we van de Heere? Ik trok hen met touwen van liefde. Ondanks dat Israël volhardt in het zondige. Ondanks dat Gods straffen komen. kan de Heere Israël niet loslaten. Kijkt u maar in vers 8 en 9 van Hosea 11. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? Een aanduiding van Israël. U overleveren, o Israël. Hoe zou ik u maken als Adama en Zeboim? Twee steden die net zo als Sodom en Gomorra zijn verwoest. En dan komt het. Mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is tezamen ontstoken. Ik zal de hittigheid van mijn toren niet uitvoeren. Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven. Want ik ben God en geen mens, de Heilige in het midden van u. Letterlijk staat er in vers 8, mijn hart is tegen mezelf in, omgekeerd. Ik doe liever mezelf kwaad dan dat ik Israël laat vallen. Zo lief had God zijn zoon Israël, dat hij zijn zoon Jezus naar de aarde heeft gestuurd om verbondsbrekers en wetsovertreders te redden. En de Heere gedenkt aan zijn verbond, zoals hij dat deed toen hij Israël uit Egypte verloste. Ja, toen vroeg de Heere aan Israël wederliefde. Hij vroeg dankbaarheid en toewijding. Ze moesten leven als een heilig volk. Ze waren tot vrijheid geroepen om van hun God te getuigen. Maar wat is er van terechtgekomen? De praktijk was zo ontstellend anders. Hoe is dat bij u, bij jou? Want u, jij en ik, wij zijn tot hetzelfde geroepen. Wat hier van Israël geldt, dat geldt ook ons. Als hier een kindje wordt gedoopt, dan klinken in het gebed deze woorden. U die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid hebt, waardoor de doop aangeduid wordt. Door de doop uit Egypte geroepen. En hoe is ons leven voor de Heere? Hoe is het met ons hart? Moeten we niet bekennen dat we helemaal niet zoveel anders zijn dan die eerste zoon van God, Israël? Dat we de vleespotten van Egypte, ons lekkere leven in deze wereld, vaak veel liever hebben dan het manna van God? Gemeente, ook wij kunnen vanuit onszelf niet voor God bestaan, net zo min als Israël. Wij hebben dit beloofde kind uit Bethlehem nodig, dat de Heere in zijn trouw uit Egypte heeft geroepen om ook verbondsbrekers en wetsovertreders uit ouderkerk zalig te kunnen maken. En hier is hij, het beloofde kind. Hij wordt geroepen uit Egypte om u, om jou, die vastzit in de duisternis van Egypte, te verlossen en te bevrijden. Kom tot hem. En kom opnieuw tot hem. Als je weer zo merkt dat het afdwalen van de Heere er zomaar weer insluipt. Want als de Heilige Geest je dat leert, dat de Zoon van God moest vluchten naar Egypte, om beladen met u, met jouw schuld, uit Egypte geroepen te worden, word je dan niet heel klein voor de Heere. Dan kun je toch niet zomaar blijven hangen in de wereld zonder God, waar Egypte het beeld van is. Dan kun je toch niet, als je gedoopt bent, zeggen, laten we weer naar Egypte wederkeren. Dan kun je toch niet opgaan in alles waar de vorst der duisternis de leiding heeft. Als je Hosea 11 op je in laat werken en je kijkt naar Israël en je kijkt naar jezelf, dan is er maar één conclusie mogelijk. Het volk zal verloren gaan. En omdat het ook ons beeld is, geldt het ook van ons. Maar, en dat klinkt door in die enkele woorden, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar de Heere zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Hij legt alle schuld, alle ongeloof, alle afgoderij, alle afdwalen van de Heere op de schouders van dit kind. En hij roept hem zo uit Egypte om voor die zonde te betalen, in plaats van hen die Gods wet niet houden en zijn verbond verbreken. En dat brengt ons bij het vierde, het betalende kind. Nadat ze een bepaalde periode in Egypte zijn geweest, verschijnt de engel opnieuw aan Jozef in de droom. We lezen het in vers 19 en 20. Toen nu Herodes gestorven was, ziet, de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende: sta op, neem het kind en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls, want ze zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. En opnieuw is Jozef gehoorzaam. Hij neemt het kind, hij neemt Maria en ze gaan die weg weer terug naar Israël. Maar door het citaat uit Hosea weten we dat deze nieuwe uittocht uit Egypte heilsgeschiedenis is. Ja, het volk van Israël was ontrouw na het vertrek uit Egypte. Maar van dit kind geldt dat het als zoon van God vrijwillig de weg naar Israël gaat om de schuld te betalen van die ontrouwe zoon Israël en die ontrouwe kinderen uit de heidenen. Dit kind gaat uit Egypte om met zijn gehoorzaamheid en lijden te betalen voor ontrouwe, schuldige zondaren. Van hem geldt wat Paulus later aan Timotheus zal schrijven: indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Gemeente, wij hebben niet anders verdiend dan in het Egypte van de zonde te blijven en daar te sterven. Het land dat uiteindelijk niets anders was dan slavernij. Maar we worden eruit geroepen om achter Christus aan te gaan. Want Christus is uit Egypte geroepen. En de roep komt tot ons: volg hem na. Hij zal opgroeien in Nazareth. Hij zal 3 jaar lang in het openbaar optreden in Israël. En steeds zal Matthäus duidelijk maken dat dit de beloofde Messias is. Maar aan het einde van zijn leven zal hij opnieuw de stad worden uitgeworpen. Naar de plaats van de dood en de hel, Golgotha. Waarom? Om u, om jou te verlossen van je schuld, om een ieder die in hem gelooft te brengen in het eeuwige hemelse Kanaan. Om door de geest te wandelen achter dit kind aan en jezelf helemaal door het geloof aan hem toe te vertrouwen. Om te schuilen achter zijn kruiswonden. Want dat zijn zijn bewijzen van zijn hartelijke liefde en trouw voor verbondsbrekers en wetsovertreders. Want omdat de Vader zijn zoon uit Egypte heeft geroepen om de weg van vernedering en betaling te gaan, is hij helemaal geschikt om mensen die het verbond hebben verbroken en de wet hebben overtreden te verzoenen. Zie zijn liefde, gemeente. Zie zijn gehoorzaamheid. Zie zijn plaatsvervangend handelen. Zie wat de zaligheid van zondaren hem gekost heeft. Als je dat ziet, dan wordt de zonde bitter. Zeker als je iedere zondagmorgen hoort welke weg je moet gaan en welke weg Christus is gegaan. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Maar daardoor komt de aanhef van de wet van de Here wel op een vast fundament te staan. Namelijk op het fundament van Christus, die de wet van zijn vader volkomen gehouden heeft. In hem ben je veilig. In hem kom je eenmaal aan, in het eeuwige Kanaan. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Genadige en barmhartige Heere in de hemel, uw naam willen wij hartelijk danken voor het woord dat we van u ontvingen. Voor het evangelie van het kind dat u gegeven hebt om zondaren uit Egypte te roepen. Voor het kind dat u gegeven hebt voor wetsovertreders en verbondsbrekers. Heere, geef door uw genade dat we zo achter u aan zullen gaan. Heere, zegent u uw woord, dat we met ons hart mee blijven zingen wat zojuist klonk. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Zo wordt door mij zijn naam altijd verheven, zo wordt zijn lof vergroot. Heere, gaat u met ons mee naar huis. Wees u met ons als we thuis zijn. Wees daarin bijzonder als we er alleen zijn. Geeft u een gezegende zondag. Geef ook uw zegen als we ons vanmiddag opnieuw hier en thuis rond uw woord scharen en zullen luisteren naar het onderwijs uit het troostboek uit Heidelberg. Heere, vergeeft u alles wat ook in deze dienst niet was naar uw heilige wil. En hoor ons alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 89, vers 12. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil. Ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon, door al zijn broeders te eren en wat er volgt. Psalm 89, vers 12 tot besluit. Ga hier en thuis in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.